In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus den Heere, door den Heiligen Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 69, vers 4 en 5. Psalm 69, vers 4 en 5. De gemeente zingen na de geloofsbelijdenis van Psalm 27, het zevende vers, Psalm 27, vers 7. Belijden wij met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, En eigenlijk spreken in zijn hart aldus. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest, ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor hedenavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot 11. Johannes 12, de versen 1 tot 11. Wij lezen het woord Gods nu aldus. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. Zij bereidden hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende, en Lazarus was een van degenen die met hem aanzaten. Maria, dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van den reuk der zalf. Zo zeide dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou. Waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en een arme gegeven? En dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen daarin geworpen was. Jezus dan zeide: laat af van haar. Zij heeft dit bewaard tegen een dag mijner begrafenis. Want de armen hebt gij niet altijd met u, en mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, dien hij uit de doden opgewekt had. En de overpriesters beraadslaagden dat zij ook Lazarus doden zouden. Want vele van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Hosianna. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus. Wij danken u dat wij vanavond samen mogen komen, dat gij ons geroepen hebt. Dat wij mogen samenkomen in uw naam. O Heere, geef dat wij gericht mogen zijn op datgene wat gij ons beloofd hebt te schenken, de aanwezigheid van u in uw lieve Zoon. Geef dat we daar met alles op gericht mogen zijn, dat we van daaruit mogen spreken en dat we van daaruit mogen luisteren. En dat wij ook in die richting mogen aanbidden. Heren, wij vragen u veel. Toch onuitsprekelijk is het om uw grote naam te prijzen. Met alle gebrekkigheid willen wij dat doen. Gij die licht zijt, in wien gans geen duisternis is. Gij die het ontoegankelijk licht bewoont. Gij die liefde zijt. O Heere, wees met ons. Geef dat wij iets mogen schouwen. En als we niet schouwen, dat wij mogen vermoeden. En dat ons vermoeden mogen overgaan in een verlangen om uzelf te ontmoeten. O Heere, wil ons het geheimnis meedelen. Dat we niet vernietigd worden. O Heere, spreek ons. Maak ons indachtig het lijden van onze Heer Jezus. Zijn borgtochtelijk lijden, zijn sterven en opstaan uit de doden. O Heere, geef dat wij in dat geheimnis ingevoegd mogen worden. Heere, wij dragen u op al onze noden en zorgen. We denken aan de zieken. Wilt gij genezing schenken? Heere, wees met alle die eenzaam zijn verlaten, die vergeten zijn hun afkomst van u. Heere, wil ook zijn met degene die dankbaar kunnen zijn. Geef dat wij onze geluk en ons behoudt als zegen van u mogen ontvangen en herkennen. Heere, open uw woord voor ons. Geef het woord klank door uw Heilige Geest. En geef dat we mogen leven in aanbidding. Vergeef ons onze zonden. Vernieuw ons leven, Heer Jezus, Zoon van God. Ontferm u onzer. Amen. tekst voor hedenavond is in de eerste plaats het derde vers van Johannes 12 en vervolgens het achtste. Johannes 12, vers 3 en 8, wij lezen het woord Gods nu al dus. Maria dan genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van den reuk der zalf. En dan vers 8. Want de armen hebt gij lieden altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Gemeente des Heren, het is een opdracht van de Heer Jezus zelf, dat de vrouw met de albasten fles herdacht wordt in de gemeente. Al waar dit evangelie verkondigd zal worden, zal van haar gesproken worden wat zij gedaan heeft. Zo spreken de evangeliën Matthäus en Marcus daarvan. Bij Johannes wordt op een heel speciale wijze iets gezegd. Namelijk wordt daar de naam genoemd van de vrouw. Bij Lucas vinden we het verhaal op een andere plaats. Wordt nergens de naam genoemd. Hier wordt gezegd dat de vrouw die deze daad doet, die herdacht moet worden, in de gemeente Maria, de zuster van Lazarus is, en van Martha. Die daad moet herdacht worden, herdenken, is gemeenschap hebben met, is dus ook navolgen. Het gaat hier om een van de meest wezenlijke dingen die van de gemeente, van de gelovigen, verwacht mag worden. Wordt ons meegedeeld dat Jezus 6 dagen voor het Pascha tot een maaltijd is genodigd die speciaal voor hem gegeven wordt. Het is een heel bijzondere maaltijd. Dat blijkt ook uit de beschrijving van Johannes. Jezus zit aan en er wordt gezegd dat Martha dient. Het woord dienen dat hier gebruikt wordt is hetzelfde wat het woord diaken, dienaar in de eredienst. Maaltijd wijst bij Johannes veel hoger dan het gewone dagelijkse gebeuren. Het is een inwijdingsmaaltijd, een mysteriemaaltijd. Cultusmaaltijd, zo u wilt. Dat is een nauwe verbinding van hemel en aarde daar. Dit dienen is niet zomaar een klaarmaken van de maaltijd en opdienen, maar is eredienst doen. Het is eredienst aan Jezus. En wie zit ook aan? Lazarus. En er wordt met nadruk gezegd, Lazarus, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Er wordt gezegd, Lazarus die gestorven is en die door Jezus uit de doden is opgewekt. En dan wordt er gesproken van een ander, van Maria, van de zuster van Lazarus en van Martha. Je moet wel opletten dat er van deze drie speciaal gezegd wordt dat de Heer Jezus hun lief had. Had hen lief. Jezus had Maria en Martha en Lazarus lief. Op een speciale, uitzonderlijke, verkiezende liefde. En verkiezing heeft altijd een zin om de eer Gods te doen stralen in de wereld. Het is een samen zijn daar aan die maaltijd. Er wordt bij Johannes niet meegedeeld of er meerdere aanzitten. Alleen de discipelen worden genoemd. Die worden ook in de andere evangeliën genoemd. Het is blijkbaar dat de leerlingen toch zijn meegekomen. De andere evangeliën spreken ook van een zekere Simon, de melaatse die Jezus waarschijnlijk gereinigd had. Maar dat wordt hier niet meegedeeld. We moeten ons, om te verstaan, bij de tekst houden. En dan wordt ons meegedeeld dat Maria een bont, onvervalste, kostbare nardus neemt. Een reukwerk, een waarde heeft van 300 zilverlingen, zoals later blijkt. Maria stort dat kostbaar uit over de voeten van Jezus en droogt die voeten af met haar haren. Broeders en zusters, wat is dat? Wat gebeurt hier? Wat heeft Maria gezien? Maria heeft gezien dat Jezus haar broeder uit de doden heeft opgewekt. Haar broeder is heen gegaan, is gestorven, is 4 dagen in het graf, is ten hemel gestegen en is door Jezus teruggebracht op de aarde. Ze weten wie Jezus is bij vermoedens en bij bewustzijn en bij gevoelens. Maar Maria verstaat. God uit God, licht uit licht, stamelen wij na. Er is in Maria niet meer de behoefte om gered te worden. Er is geen enkel belang bij Maria. Het hele nut en eigen belang, al is het nog zo verheven en zo geestelijk, het valt allemaal weg. Er is alleen één oneindige aanbidding. Dat is nog meer dan dank. Want dank heeft altijd nog iets te maken met wat een mens ontvangen heeft. Maar een mens kan komen van het eigen belang en het nut tot de dank. En dat is een geestelijk opstijgen. Maar er bestaat ook iets wat boven de dank uitgaat. En dat is de aanbidding. Die zo ver komt, dat niet meer gevraagd wordt of God haar, Maria, lief heeft. Maar het gaat alleen om de liefde van Maria voor God, voor Jezus. En dat het andere er ook is. Maar dat is niet het eerste. Aanbidding. En dan moet de aanbidding moet zich uiten. Kan niet een stil innerlijk gebeuren zijn. Hoe kan God aanbeden worden? Zijn er middelen om dat te doen? Er zijn in de wereld, broeders en zusters, dingen overgebleven. Het woord ding, ja, in de oorspronkelijke zin van de Nederlandse taal. Ding is niet voorwerp. Ding is niet object. Ding hangt samen met het Germaanse verzamelen, het thing, de volksvergadering, het ding verzamelt, brengt, verbindt tussen hemel en aarde. Dat is eigenlijk het ding in zijn oorspronkelijke zin. Zo zou je van dingen kunnen spreken, maar waarvan hier gesproken, er zijn dingen in de wereld die overblijfselen zijn van het paradijselijkheid, van de oorspronkelijke schepping. Er zijn mensen die zijn al in extase als ze zien dat de schepping zo prachtig in elkaar zit, dat het zo nuttig is, dat alles een doel heeft, dat het zo doelmatig is. Ja, wat zit het schitterend allemaal in elkaar. En hoe kan iemand denken dat zoiets voortkomt uit alleen maar toeval of dergelijke dingen? Nee, het is zo zinvol en zo prachtig en zo nuttig. Maar er is een hele kant in de schepping die niet nuttig is. Die alleen maar mooi is. Schoonheid, welluidendheid, de geur van de bloemen, de kleuren. Ze hebben niet nodig yet van die saaie mensen die zeggen dat de bloemen kleuren hebben om de insecten te lokken. Dat is de grootste ding, ombuigen in de menselijke beperking en doelstelling. Dat er in de schepping schoonheid is die op zichzelf geen nut heeft. O, broeders en zusters, dat hoort tot de heerlijkste dingen die ons kunnen herinneren eraan. Iets ervan wie God is. God die licht is en in hem is gans geen duisternis. Er zijn dingen in deze wereld die ervan getuigen, die daarvan overgebleven zijn. En dat de mens toch een vermoeden heeft, van heeft is, dat juist die dingen zo ontzaglijk kostbaar zijn. Veel merkwaardig. Blijkbaar is er altijd nog iets over van een goede smaak. Maar juist deze dingen, die nog iets in zich bergen, van een oorspronkelijke lichtschittering en afstraling van de oorspronkelijke schepping die leeft bij het licht dat God zelf is. Dat ziet, dan kan wanneer een mens komt tot de aanbidding, zonder dat hij een bepaald doel heeft, dat hij deze kostbare dingen die eraan herinneren, dat hij ze uitstort en verspilt en alles ervoor geeft wat hij heeft, om dat ene te doen, in alle beperking, voor zover het in deze gevallen wereld kan, toch God de Heere te loven, te prijzen, te aanbidden, te komen tot de hoogste aanbidding, zonder enig eigenbelang, zonder het willen zoeken naar de redding van de ziel. O, die dingen die komen allemaal, die zijn uitermate belangrijk dat onze ziel gered wordt. Laat ons daar niet te lichtvaardig over spreken. Het is nog niet het hoogste. Het is dat andere wat in die vrouw, in Maria leeft. Martha dient. Martha brengt de maaltijd, cultusmaaltijd. En er komt iets van door. Maar er is toch altijd nog iets van het nut en het zinvolle. Maria, zegt Jezus op een andere plaats in Lucas, heeft het beste deel gekozen. Boven dit dienen uit gaat dit uitstorten van het kostbaarste, van alles wat ze heeft, wat zij het schoonste en heerlijkste acht in deze wereld. En dat is een gebaar in alle beperking, om dat te geven aan hem die de bron is van alle schoonheid, van alle verhevenheid, van alle licht. Dat heeft ze gedaan. Ze stort het uit over zijn voeten. Het is de eerbied die er is, maar tegelijk is er ook dit, dat ze het wil daar niet bij weer laten, maar het gebaar doet om de haren, met de haren, dit af te wissen. Kan ze een doek nemen, iets wat gemaakt is verder, het haar, het lichaamshaar uit haar hoofd, wat is het toch eigenlijk, waarom de haren? Moeders en zusters, u weet het, we hebben er eerder over gesproken. Het haar is de stolling van de lichtglans die oorspronkelijk in paradijselijke schoonheid gestraald heeft. Dit brengt ze daarbij, het uiterste wat ze kan geven. Ze heeft Jezus aanbeden. Ze heeft God geloofd. Ze heeft God de Heere aanbeden. En dan zal het bij sommigen stil zijn geworden. Want het is voor ons ook moeilijk om het te verstaan. Als u even indenkt dat wij gewoonlijk in de eredienst en in wat er zo in de kerk gezegd wordt, over deze dingen zo weinig meer horen. Komt het toch dat de dingen zo veranderen? Zij is een collega van me. Komt het toch, na 1945 is er misschien het hardst gewerkt in de kerk. En hoe komt het dat het toch zo terugloopt? Zou het daarmee samen kunnen hangen? Dat er meer werken is geweest. Zinvol werken. In dienst van de naaste. En dat de aanbidding op de tweede plaats is gesteld. Of geheel vergeten wordt. Want wat geeft het leven glans? Alleen dat onuitsprekelijke wat in de aanbidding verstaan kan worden. Dat is een reactie die heel goed te begrijpen is. Want Judas, de discipel, de leerling, zegt: en wij vinden in een groot deel van de kerk en de kerken, vinden we eigenlijk Judas als de grote heilige en het voorbeeld die het toch stelt, hoe kan dit nu gebeuren? Zoveel, het woord wordt hier niet genoemd, maar in de andere evangelie wel, verspilling. Wat had hij mee gedaan kunnen worden? Verkocht voor 300 zilverlingen. Loon waar een gezin van een handwerksman een jaar van kan leven. Dat even aan te geven. Is het dan niet beter? Die naaste. Hij is verontwaardigd. Hij zegt, het had verkocht kunnen worden voor 300 zilverlingen. En aan de armen gegeven. Aan de behoeftigen. Vergeet Maria de nood in de wereld. De nood van de nabije naaste. En de nood van de verre naaste. Kan dit zomaar verspild worden? Is dit niet een misvatting? Is dit niet een misverstaan van het evangelie? Van alle geboden? Het gaat daar toch om? Heeft Judas geen gelijk? En is het niet waar dat een groot deel van wat van de kerk over is, Judas volgt in dit opzicht? En Judas gelijk geeft en hoogstens zegt dat je God kunt aanbidden door deze dingen niet zo te verspillen, maar aan de armen te geven. Natuurlijk, die zwaar die heeft Judas ook wel bedoeld. Maar wat is het dan toch, broeders en zusters? Er staat iets bij Judas die hem zou verraden. Wordt even wordt erop gewezen wat de consequentie is van deze houding. Die zo mooi klinkt en die alles inzet voor de naaste. Dat dit leidt tot het verraad van de Heer Jezus. Dat wordt even een enkel zinnetje, wordt dat hier tussen gevoegd. En dan komt er ook dit waar mensen dikwijls over terugschrikken. Mensen hebben motieven. Mooie motieven. Bijbelse motieven. Deugdzame motieven. Ethische motieven. En ze zijn er allemaal. En er komt ontzaglijk veel goeds uit voort. Maar wat is de achtergrond? Meens valt het licht erop. Niet omdat Judas zorg droeg voor de armen. Daarom zei hij dit niet. Het kwam niet uit zorg voor de armen. Waar kwam het dan wel uit voort? En dan moeten we gaan oppassen, broeders en zusters. Want nou in een kort ogenblik kunnen we de hoogste dingen herleiden tot de meest nederige en dwaze dingen. Er wordt er zo gezegd, ja, leest men letterlijk, Judas een dief. En die man die wil dat geld hebben, die is geldgierig en die zegt die 300 zilverlingen, dat zou hem nog wel te pas kunnen komen, daar zou hij wel iets uit kunnen nemen. Ja, dat zijn redeneringen, broeders en zusters, daar moet je nou toch echt niet bij aankomen als je de Bijbel leest. Dat zijn allemaal van die nederige, platvloerse dingen. Dacht u nou heus, dat iemand die 1 tot 1 van de 12 dacht u dat iemand die wonderen gedaan heeft, Judas heeft wonderen gedaan, dat dat zomaar een ordinaire, kleingeestige, krentenwegende dief was? En dat is toch onvoorstelbaar. Wie zo denkt van de Bijbel, die verstaat er mis, die verstaat het mis. Kijk, weet u wat er altijd weer moet gebeuren? We moeten de woorden spellen. De woorden van de tekst. We moeten er niets aan toe gaan voegen. We moeten vooral niet projecteren anachronistisch wat we zo gewoonlijk zelf tegenkomen. Want, oh, wat zijn we dan vrij. U en ik zijn toch fatsoenlijke mensen. We halen toch niks uit een kas. Dat zijn toch de minste mensen. We maken ons er vrij van. Die Judas, die is ver weg. Maar dat we Judas volgen, dat is daarmee weggenomen. Wat staat er dan? Laten we nu letterlijk die woorden eens nemen. Er staat, hij zeide dit, omdat hij was een dief. Ja, maar het woord wat er staat in het Grieks, kleptes, dat heeft een betekenis, de eerste betekenis, en de etymologische betekenis van de woorden openbaren altijd iets. En zeker in het Johannesevangelie, waar het om deze achtergronden gaat, het betekent eigenlijk letterlijk dat woord wat hier staat en wat zo te vlug met dief vertaald wordt, betekent eigenlijk letterlijk iemand die in het geheim handelt, die heimelijk handelt. Dat hoeft echt nog geen stelen te zijn. Heimelijk handelen. Hoe handelt Judas heimelijk? Staat dat hij draagt de beurs. Nou staat er in de grondtekst een heel eigenaardig woord voor beurs. Als je het gewoon in een woordenboek opzoekt, dan betekent het in de eerste plaats foedraal, fluit, fluitmuziek is vreugdemuziek. Je hebt op de fluit gespeeld en je hebt niet gedanst, zegt de Heer Jezus, naar aanleiding van het oordeel over Johannes de Doper, als die schare daarbij staat. En fluitspel is vreugdespel. Wat Judas draagt, die foedraal, is er voor de vreugde, voor de aanbidding, niet in de eerste plaats voor het nut. Wat Judas moet dragen, is de grondslag voor de vreugde van het koninkrijk. De vreugde mag ook in deze wereld gevierd worden. En het gaat allemaal niet alleen om het nut. Natuurlijk worden de armen daar ook uit voorzien. Maar dan gaat het toch in de eerste plaats om de vreugde. Judas heeft de vererende opdracht gekregen om deze foudraal, om die te beheren, te dragen in de opdracht van de Heer Jezus. Maar hij is een klepters, hij is een iemand die in het verborgene handelt. En wat doet hij? Hij neemt weg, kun je vertalen, neemt wat in die foudraal geworpen is. Want er wordt ingeworpen door allerlei mensen die het koninkrijk Gods, de vreugde van het koninkrijk Gods, willen doen aandichten. En dan staat er een wonderlijk woord voor dat dragen, wat dan dikwijls met ontvreemden vertaald wordt. Het is een woord, heel merkwaardig woord in het Grieks, wat eigenlijk betekent, het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het dragen van iets heel moeilijks. Het dragen van een kruis, daar wordt dit woord gebruikt. Het dragen van een kruis. Het betekent dragen met een bepaald doel. Iets naar iets toedragen. En dat hangt dus samen met die heimelijke, dat heimelijk handelen van Judas. Hij gebruikt het niet, hij draagt het niet voor die vreugde die hij verspilling had. Hij zegt, dat gaat er nu mee gebeuren, wat die Maria doet. En er is op deze wereld nog zoveel te doen. Je kunt die vreugde zo niet vieren. Eer dat het zover is, moet er heel wat gebeuren. En moet alles ingezet worden. En hij ziet het accent veel te veel vallen op de vreugde. Typische leerling is deze Maria, die hij veracht, omdat ze niet ziet wat een lijder is. Het volk, het uitverkoren volk, zucht onder de tirannie van Rome. Er is wat, er is een verzet. En er zijn partizanen. En het is ongetwijfeld dat Judas daarmee te maken heeft. Hij weet, hij heeft zijn doel, zijn heimelijke doel. Hij heeft allerlei dingen bedenkt die het geld, wat domme mensen ontvreemden noemen. Dus niets gebruikt hij niet aan eigen hoeven, maar hij helpt die partizanen die de uiterste strijd voeren, die helden tegen de Romeinen. En hij weet dat deze mensen een aanvoerder nodig hebben. Hij is bezig met alles te doen wat hij kan om dat verzet te sterken. Ook met de stoffelijke middelen. Dat is heel wat beter dan die voorbarige verspilling die op vreugde uitloopt. Er moet veel gedaan worden. Hij heeft een veel hoger doel. Het is koortsachtig in hem. Die wonderlijke blik. Als hij die slaat op de Heer Jezus. Weet hij. Is er maar één die de partizanen tot de overwinning kan leiden. Er is er één die de macht van Rome zal verpletteren. Zoals de profeten het hebben gezegd. Zoals de Talmud, zoals alle rabbijnen het hebben gezegd. Dat eens de Messias Rome zal verslaan. De stad met de zeven heuvelen.
Weet, er zal maar één aanvoerder zijn. En daarom, wat overleveren heet, dat is niets anders dan dat het in Judas hart, terwijl hij eerst het geld wil gebruiken, dat wat in die foedraal is voor de partizanen, wil het tenslotte Jezus dwingen, als hij uitgeleverd wordt aan die kleine bende, om de macht te nemen en de partizanen aan te voeren en het heidense Rome te overwinnen. O, deze geweldige dingen die leven in Judas. Denkt u toch niet dat een klein geestige figuur is geweest? Judas, wat een misverstand, wat een projectie van de eigen misselijkheid en beperking op iemand zoals Judas. Maar dan is het dit, dan gaat Jezus spreken. En Jezus zegt, laat van haar af, doe er geen overlast aan. Zij heeft dit gedaan voor de dag van mijn begrafenis. Zij heeft aanbeden. Zij heeft gezien een andere macht, een andere kracht die dwars door de dood heen gaat en naar de opstanding gaat en die op die wijze Rome geestelijk zal verslaan en overwinnen. Daar heeft Maria toe voorbereid in haar aanbidding. Door deze hoogste goddelijke openbaring in de wereld tegemoet te gaan. En zo in aanbidding te staan. Voor de verhoging van de Heer Jezus, zoals het Johannes Evangelie het noemt, het sterven en opstaan uit de doden en de overwinning van alle machten die zich tegen de God van Israël keren. En dan zegt de Heer Jezus, de armen hebt ge altijd met u, de behoeftigen, is altijd in de wereld behoeftig. Judas heeft niet bedoeld alleen de bedelaars. Hij bedoelt de behoeftigen, dat waren die partizanen die voor het recht vochten. Die hebt ge altijd. Jezus zegt niet dat je aan die strijd om overeind te blijven in de wereld, dat je eraan moet onttrekken. Hij heeft duidelijk gezegd, en dat heeft Judas ook gehoord, dat de tijden zo zullen veranderen dat wie geen buidel heeft, zijn mantel moet verkopen en daarvoor een zwaard moet kopen. Nee, het is op zichzelf niet verkeerd om de behoeftigen tegemoet te gaan, om in de wereld voor het recht te strijden, om degenen die behoeftig zijn, om die tegemoet te komen. Dat moet gebeuren en dat is een opdracht waardoor wij stand moeten houden in de wereld om nog iets open te houden. Dat is een opdracht. Maar de armen, de behoeftigen, de bedelaars en ook de partizanen, de mensen die voor het recht zoeken, die hebt ge altijd. Maar mij hebt ge niet altijd. Er zijn ogenblikken in het leven, broeders en zusters, dat een mens God zelf ontmoet. En daar moet alles voor wijken. Ja, er is altijd een band met God voor de vrome. Zijn ogenblikken, dat het op je toetreedt, dat het heel dichtbij is, laat die ogenblikken niet voorbij gaan. Geef dan alles. Vergeet dan even alles. Voor de aanbidding zult je soms plichten, algemene plichten, moeten verzaken. Dat was hier nodig. Want het gaat maar om één ding, broeders en zusters. Waar leven wij bij? Dat is uit wat van wat uit de hemel tot ons is gekomen. Waarom heeft Jezus Lazarus opgewekt? Wat is dat eigenlijk vreemd, een man gestorven, opgestegen tot in die hoogste hemelen, in die heerlijkheid. En dan gaat Jezus hem terugroepen, terwijl hij al 4 dagen dood is. Waarom toch? Blijkbaar is het nodig dat iemand die de hemelse heerlijkheid gezien heeft, hier op deze aarde leeft. Dat is het nu juist wat Jezus ook tegen Nicodemus zegt. Lazarus is het grote voorbeeld. Je moet van bovenaf geboren worden. Dat is niet wedergeboren alleen. Daar heeft men het dan als een tweede maal, als een herhaling gemaakt. Het is van bovenaf, maar om van bovenaf geboren te worden, moet je eerst opgetrokken worden in de hemel. Dat gebeurt bij Maria. Ze ziet Jezus. Ze ziet die verheffing. En dan stort ze die zalf uit. En wast het af en wist het af met haar haren. En dan stijgt ze mee. Met die geur van die zalf. Die het huis vervult. Even is daar iets van de wonderlijke sfeer van de hemel. Daar leven wij bij. Alleen mensen die van bovenaf geboren zijn, kunnen verlichten. En dat kan in die verheffing. Eén in de kunst, in de schepping, het gelaat van een medemens, het ontwonderlijke, onbegrijpelijke, voert op. Het was gewoon maar zo'n pond naar dus. Het was een gebaar. Een vraag. Wiekslag kreeg ze. Vleugels. Met de geur van de nardus. Omhoog. Zoals haar broeder Lazarus in de hemel is opgetrokken geweest. En terug moet komen om de glans hier te laten zien. Dat is de opdracht die hier gegeven wordt. En het verwart alles. Laatste nog een enkele opmerking. Ik moet er eigenlijk apart over spreken, maar een enkele opmerking. Die overpriesters. Die hebben gehoord dat velen uit de Joden afvallen van hun speciale betrachting en uitleg van de geboden. Jezus zegt dat het tekort schiet. Dat het wel goed is om in stand te houden de dingen, maar niet om te vernieuwen. Daarvoor moet de mens van bovenaf geboren worden. Maar als er iemand uit de hemel komt, die komt op aarde, die is een ontzaglijk gevaar voor niet ingewijde mensen. Want als dat van de hemel onder ons komt, dan zijn de gewone afspraken van moraal en ethiek, hoe belangrijk ook, ze zijn eigenlijk niets meer bij dat. En die overpriesters hebben de zorg voor dat gewone volk. Wat zal er gebeuren als zulke iemand als Lazarus rondloopt? Ze weten wel dat hij in de hemel is geweest. Is het een misvatting? Ze denken dat Jezus iets heeft gedaan wat eigenlijk niet geoorloofd is. Iemand uit de hemel terugbrengen. Daarom willen ze niets anders doen dan een dienst doen om Lazarus terug te brengen in de hemel. Dan staat er, ze willen hem doden. Als een soort offer om hem weer terug te brengen in de heerlijkheid waar hij was. Want een lijden moet hij tegemoet gaan. Wat een verwarring kan er dreigen. O broeders en zusters, wat uit de hemel komt, dat verwart. Dat schudt alles door elkaar. Dat maakt alles anders. En oppervlakkige mensen zeggen dat de maatstaven wegvallen. Toch is het niet zo. Toch zijn het de hoogste maatstaven. Toch wordt het dan pas echt leven. Broeders en zusters, we hebben gesproken over tweeërlei kanten. De aanbidding en de verspilling. Het niet geraffineerde. Aan de andere kant, het verstandige, het verantwoorde, het zinvolle. En het tweede is er ook. De arm hebt ge altijd met u. Mij hebt ge niet altijd. Het gaat om deze laatste beslissing. Vergeet u vanwege de armen. God, de Heer Jezus, te aanbidden. Zoekt u de armen te dienen, ook uw eigen arme ziel, die gered moet worden, de mijne. En vergeet u daarbij dat veel belangrijker dan de redding van u en mijn ziel is, de aanbidding van God zelf. Kijk, broeders en zusters, en als je dat nou ingezien hebt, dan is ook je ziel gered. Dan worden alle dingen je toegeworpen. Maria heeft de nardus uitgestort, afgedroogd met haren, opgenomen. In haar haren, ze heeft bekend dat dat haar lichtglans is geweest. O broeders en zusters, wat een grote dingen. Licht, aanbidding, moet in de wereld staan. Armen hebben wij altijd. En nu wij willen, kunnen wij hun wel doen. En het moet gebeuren. Maar het andere is er. Heer Jezus heeft ons opgedragen om Maria te gedenken. Mogen wij dan waarachtig haar gedenken in de navolging van de aanbidding. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu met elkander van Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, vers 10.
Ja, verlaten van het.
Ja.
Ik moet nog enkele dingen bespreken voor de volgende keren. Ik heb nogal een paar maal verstek laten gaan. U heeft de reden daarvan gehoord. Het was weer en de laatste keer was het zo dat mijn vrouw toen door een auto gegrepen is. De fiets, het is gelukkig nu allemaal wel goed afgelopen, maar toen moest ze geopereerd worden. Dus ik kon de vorige keer dus niet komen. Nou zijn er nog een paar problemen die niet mijn schuld zijn. Ja, dat is altijd flauw om als het zo dikwijls je wel ermee te maken heeft dat winter weer. Ja, kon was ook mijn schuld niet. Maar de 14e zou ik hier moeten zijn. Maar nou heeft de kerk is dan verhuurd in verband met een dienst van de synagoge, dacht ik, een gedenkdag van het Jodendom. Dus die kerk is dan niet beschikbaar. Toen hebben we geprobeerd om op de 28e te komen. Dan kon het wel. Maar toen was de bedoeling, zou dominee Kleermaker afscheid nemen. Dus het kon ook weer niet. Toen heeft men gezegd, in september had ik geen dienst in Rotterdam. Op de 8e september hoop ik dienst in de Grote of Sint-Laurenskerk hier om 7 uur weer te doen. Maar ik mag ook wel voor mijn vrienden en bekenden nu opgeven dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken. Op 19 mei om 7 uur in de Hillegondakerk in Hilligersberg. Dus ik hoop, de eerste keer dat ik in Rotterdam hoop te preken, is dan, hoop ik, 19 mei om 7 uur in de Hillegondakerk. En dan hoop ik dan in die zomertijd te zijn, tot dan weer in september. Hier hopen te beginnen, en dat is dan de 8e september. Ik hoop dat ik het zo duidelijk uiteengezet heb. Ik dank u zeer, deze aandacht. Ontvang nu de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.